Sommige mensen zetten een bril op om te kunnen lezen. Maar ik zag net een broeder die zijn bril afzette om te kunnen lezen. Fijn dat je speelde en zomaar. Ons thema is inderdaad een onderwerp uit een serie. En dat gaat dan over houd wat ge hebt, opdat niemand uw kroon neemt. En nu is aan de beurt, dat was aan de beurt al in februari, wie vormen de bruid van het lam? Arjan zei in zijn inleiding net, daar wordt verschillend over gedacht. Dat klopt, ik weet dat ook. Maar ik wil toch proberen om mijn gedachten daarover, ik wil niet mijn gedachten ventileren, maar ik probeer dan het woord van God te laten spreken. En misschien staat het wat haaks op de dingen die u ooit hebt gezegd, gelezen of aangenomen. Ik laat dat ook aan u zelf over en aan de Heilige Geest. Kijk eens, het is volstrekt helder voor mij geworden in de loop van de tijd dat je alleen behouden wordt door het geloof in de Heer Jezus. Niet door kennis en ook niet door jouw kijk of mijn kijk op een bepaalde waarheid. Leven komt alleen door het geloof in de Heer Jezus. Niet door mijn visie op wie nu de bruid is. Dat wil niet zeggen dat het er niet toe doet, want alles in de schrift doet ertoe. Dus ook deze gedachte doet ertoe. Maar de vraag wie de Heer Jezus is voor je eeuwig leven is gezetteld op het kruis van Golgotha. En daar moet je zijn om vrede met God te krijgen. Daar mag je je schuld en je zonden erkennen. Ik bedoel niet eens letterlijk naar het kruis of naar Jeruzalem gaan. Maar in gedachten toch die zonde last neerleggen daar waar de Heer Jezus zijn leven gaf. Ik wil beginnen met een paar teksten te lezen uit 2 Korinthe 11 en uit Efeziërs, de brief aan de Efeziërs hoofdstuk 1 en hoofdstuk 5. Dus eerst een paar teksten. 2 Korinthiërs hoofdstuk 11. Vers 2, 2 Korinthiërs 11, vers 2. Ik denk trouwens niet dat de geluidsinstallatie aanstaat, of is het wel zo? Ik wil me er niet mee bemoeien, maar ik weet niet, dan moet ik de hele avond...
Ja, toch, je hebt helemaal gelijk, sorry.
Nou kan ik beroepen dat ik altijd gelijk heb, maar... Wat gemeen, hè?
Ja,
2 Korintiërs hoofdstuk 11, vers 2. Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u namelijk, of ik heb u immers, ten huwelijk gegeven aan één man. Ik heb u namelijk ten huwelijk gegeven aan één man, om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. Want ik ben van mening dat ik in niets minder ben geweest dan de apostelen bij uitstek. En al ben ik onbedreven in het spreken, ik ben dat niet in kennis, integendeel, we zijn in elk opzicht in alles onder u bekend geworden. Maar het ging mij vooral om het tweede vers. Ten huwelijk gegeven aan één man. En dan de brief aan de Efeziërs, een paar bladzijden verder in uw Bijbel. Maar Een beetje kleuterschoolachtig, dat wist u al. Efeziërs hoofdstuk 1. Vers 22. En hij, Jehovah zelf, heeft alle dingen aan zijn voeten, aan de voeten van de Heer Jezus, onderworpen. En heeft hem, die alle dingen onderworpen zijn, dus de Heer Jezus, als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en de vervulling, de volheid, de completering van hem die alles in allen vervult. Dus Yahweh, de Heere, heeft aan de Heer Jezus alles gegeven, maar hij was al hoofd boven alle dingen, opdat dat lichaam zou gezien worden, de completering van hem. Hij zou de gemeente ontvangen als iets wat bij hem hoorde en nooit van hem afgenomen zou kunnen worden. In hoofdstuk 5 gaat het over dezelfde gemeente, vers Efeziërs 5 vers 25. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente heeft lief gehad en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar, die gemeente, zijn lichaam, gemeente zijn lichaam, maar ook haar in de vrouwelijke termen, haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. En we zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis, of verborgenheid, is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet ieder in het bijzonder uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Nou, stop ik even met het lezen. Iedereen van ons is waarschijnlijk op de hoogte van de enorme, enorme ontwikkeling direct aan het begin van onze Bijbel. Toen God, Yahweh, God zelf, maar ook Elohim, goden, schiep en de aarde ontstond en de schepping er was en uiteindelijk er een mens geschapen is, neergezet is in die enorme, schitterende schepping van God zelf. Dat korte tijd later Adam aan de dieren een naam kon geven en ze mannetje en vrouwtje zag, alleen voor zichzelf vond hij geen verbinding, geen tegenpool, is niet goed eens, geen completering. En dat heeft de Heere God Adam in een diepe slaap gebracht. Dat hebben we vaker voor onze aandacht gehad. En toen heeft God uit Adam een rib genomen en uit die rib een vrouw gebouwd en aan Adam gegeven. Een diepe slaap. We hebben toen we daar wel eens over spraken, altijd gezegd, die diepe slaap duidt op dat wat de Heer Jezus aan het kruis door heeft gemaakt. Dat is misschien bekend, maar ik wil het nu misschien wel een beetje extra onderstrepen. Onze Heer Jezus wordt de laatste Adam genoemd. Niet zomaar, echt bewust de laatste Adam, de tweede mens. En zoals Adam daar alleen was, geen hulp tegenover hem had, dat zag hij wel bij de leeuw of nou ja, bij een panter, bij wat dan ook. Maar hij zag het in de schepping. Maar voor zichzelf had hij dat niet. En dat merkwaardige is toen gebeurd dat God uit Adam een rib heeft genomen, een rib uit zijn lijf, daar komt onze uitdrukking vandaan. Uit Adam een rib heeft genomen en uit de rib een vrouw heeft gebouwd. En die als completering, zodat ze één zouden zijn. Het was dus maar half, maar hij werd één, hij werd heel daardoor. En Adam heeft gezegd, dit is been van mijn been, vlees van mijn vlees, manin. En die twee zijn één geworden. En die twee hebben zo ook een soort huwelijksverbond. Er was nog geen wetgeving, geen burgemeester, geen stadhuis, geen boterbrief. Ik bedoel, dat is allemaal van later. Maar ze zijn één geworden. En ze zijn ook als een eenheid verder gegaan. En die eenheid, dat er iemand is verbonden met een ander die hem completeert, die hem volledig maakt. Zonder Eva was Adam niet compleet. En dat is de schepping. Dat heeft, even grof gezegd, 2000 jaar geduurd. Dan moet u niet zeggen, ja, dat had te maken met Israël, want dat bestond niet. Israël bestond niet. De eerste 2000 jaar van onze jaartelling heeft Israël geen rol gespeeld. Het was er gewoon niet. Pas 2000 jaar later is Abraham geroepen en naar het land Israël gegaan. Die eerste 2000 jaar is dit het normale model geweest. Adam en Eva, beeld van man en vrouw, beeld van een eenheid. En uit die eenheid zou vrucht zijn, althans kunnen zijn. En we kennen al die nazaten en al die getallen en ook die levensjaren uit het Oude Testament. Maar ik hoop dat u pakt dat waar we nu over praten niet zozeer met Israël annex is, maar met Gods schepping annex is. En daarom kan van de gemeente ook gezegd worden dat ze al gezien werd voor de eerste stofdeeltjes van de aarde bestonden, voor de schepping bestond, zag God de gemeente uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Dat staat er van de gemeente in het Nieuwe Testament. Dat gelooft iedereen. Maar dat betekent dat je dus terug moet. God heeft door aan Adam een vrouw te geven willen tonen dat dat zijn model is. Dat dit altijd een soort uitgangspunt is geweest voor het geheel, voor alles. En natuurlijk valt de duivel dit aan. Uiteraard. Je zou zeggen, waar zou die anders beginnen? Zodra er iets bijzonders, iets moois door Jahwe gegeven wordt en hier op aarde neergezet wordt en de duivel kan een rol spelen, en dat was toen al zo, want de opstand van de engelen ging al aan die schepping vooraf. De hoogmoed, op de troon van God willen zitten, aan God gelijk willen zijn. Contrast met Filippenzen 2, die het aan God gelijk zijn niet als roofgoed heeft geacht. De duivel acht dat niet wel als roofgoed. Hij wilde dat, dat wilde hij hebben. Daar heeft hij naar gestreefd. Maar de Heer Jezus hoefde dat niet, want dat had hij al. Hij heeft dat niet als roofgoed geacht. Dat had hij al. Maar hij deed het omgekeerde door zichzelf te vernederen. Door de slaaf te willen zijn. Door de dienstknecht te willen zijn. Door zichzelf te verkleinen. Ik wil proberen een hele serie op te nemen over de wonderen van de Heer Jezus. Nou, het grootste wonder, dat is niet dat iemand kon zien die blind was. Of iemand kon lopen die verlampen. Het grootste wonder is dat de Heer Jezus, die zo groot was, zo majestueus was, die in de troon van God was, voor wie iedereen boog en iedereen aan hem eer gaf, dat hij zich verkleinde. Dus niet vergrootte, niet omhoog greep, maar klein werd. En in de moederschoot van Maria wilde zijn. Ik kan me niet voorstellen wat het is als je in de troon zit en alles buigt en alles roept: heilig, heilig, heilig voor hem. Jesaja 6 bijvoorbeeld. Dat hij daarna in een baarmoeder zit en een vormeloos begin heeft aangenomen. Ik citeer nu een psalm. En toch gebeurde dit. Dit is een wonder. Dat is wonder. Wij kunnen nog niet van een stoofje komen soms. Laat staan ons ongelijk bekennen. Of laat maar zeggen van het podium afkomen. We willen het ook graag. En de duivel fluistert in. Maar ja, jij bent belangrijk. Als jij er niet bij binnen gaat alles niet door. Die gaat iedere keer dat hoogmoedige element van ons aanwakkeren. Maar hij had dat. En hij verlaagde zich. Nou, en dan kan ik doorgaan met het leven van de Heer Jezus. En dan kom je een hele rij wonderen tegen voordat hij, wat wij noemen, een wonder deed. Voor die hele rij. En wie kan dan, als je nou toch over een heel groot wonder wilt spreken, dood zijnde, uit de dood opstaan? Wie? Hij is verklaard Gods zoon te zijn door dodenopstanding, Romeinen 1. Dat betekent dat hij is door opgewekt door de heerlijkheid, door de majesteit van de Vader. Maar hij is ook opgestaan in eigen kracht. Dat kon hij. Dat is een wonder. En hij is naar de Heer teruggegeven. Dat is een wonder. En als u naar hem gaat, is datzelfde wonder ook in jouw leven gebeurd. Ik wil zo graag duidelijk maken dat dat hele beeld van de Heer Jezus, knecht van God, die zichzelf verlaagde, maar die gecompleteerd werd door Eva, dit wil ik graag neerzetten zo goed als ik kan en proberen duidelijk te maken dat vanaf daar er iets begint. Een stuk onderwijs begint, dit als uitgangspunt. In het Oude Testament, zoals ik zei, 2000 jaar is er geleefd met dit model. En de duivel heeft dat aangevallen, heeft een wicht willen drijven door tussen Adam en Eva, door de zondeval, door Eva te laten eten van de vrucht van die boom. Dat is anders gelopen, want Adam heeft ook gegeten. En of hij dat nu bewust of niet bewust heeft gedaan, laat ik nu maar even buiten beschouwing. Maar daar zijn hele, hele grote gesprekken over. Dat begrijpt u. 2000 jaar later is Abraham geroepen. En Abraham is door God geroepen nadat er al enorme dingen zijn gebeurd. Omdat de mens het compleet verdorven had. Eerst al door de zondvloed. Ik bedoel voor de zondvloed. Waardoor God zegt, dit gaat helemaal fout. Dit kan helemaal niet meer. En zelfs na de zondvloed, dus kwam de dagen van Noach en zo. Nou, het ging weer niet goed. En toen heeft God Abraham geroepen uit de prut, uit de enorme, enorme verdeeldheid die er was, en gebracht naar het beloofde land. Vanaf dat moment bestonden er talen, Gronings en Fries en Drents waren toen een feit. Nu zeg ik het maar met mijn eigen woordjes, maar al die spraakverwarring is daar ontstaan. En met dat ene volk, met die ene taal, is God een bepaalde route gegaan en die heeft hij in het beloofde land gezet. En de profeten zijn naar hem gestuurd, of naar zijn nazaten gestuurd. En die hebben dat geweldige nieuws verteld. En onder die profeten is één profeet, ik noem even Ezechiël in verbinding met ons onderwerp. Waar komt die bruid vandaan? Wie vormen de bruid van het lam? Die het heeft gehad over een vrouw die een hele bijzondere positie had. Niemand zag met ontferming naar haar. Niemand kende haar, zocht haar. En Ezechiël 16, want daar vindt u deze geschiedenis. Toen kwam ik voorbij en ik zag u trappelend in het bloed van uw geboorte. Ik citeer u een beetje. En ik zei tegen u, trappelend in het bloed van uw geboorte, leef. En ze leefde. En er kwam leven. En iets later, jaren later, kwam de Heer weer voorbij, zag haar. En ze was mooi geworden, ze was groot geworden. En ze was zo mooi dat ze koninklijke waardigheid waard was. Ze kreeg versierselen, ze kreeg geschikte, mooie dingen, prachtige dingen, kostbare dingen. En ze was het koningschap waardig. En toen blijkt dat de Heere haar tot vrouw genomen heeft. En dan zegt hij, ja, zie je wel, daar heb je het. Dat gaat daar, en nu hoop ik dat u het boek Ezechiël nog een keer wat wilt gaan lezen, over de stad Jeruzalem. Dus niet eens over het volk Israël, want dat kunt u nooit en nooit waarmaken daar. Maar het gaat over de stad Jeruzalem. En die stad Jeruzalem is, alhoewel ze zo gezegend was, zo bijzonder was, zo kostbaar was in Gods oog, heeft het verdorven en heeft de Heer Jezus, die uiteindelijk kwam, eruit gestuurd. En dat is ook precies de profetie van Ezechiël 16. Maar u was zo trots op uzelf en zo blij en zo begaan met wat u zelf hebt gedaan, dat u al het andere verafschuwde en wegschoof. En toen? Ja, dat is dus de vraag. Wat gebeurde er toen? Toen Jeruzalem zei, nee, we willen niet dat hij koning over ons is. Zij zou het koningschap waardig zijn, Ezechiël 16, de vrouw. Is dat hetzelfde nu als wat in het Nieuwe Testament over de vrouw, de bruid van het lam, gezegd wordt? Antwoord is nee. Maar het merkwaardige doet zich voor dat de bruid van het lam het nieuwe Jeruzalem is. Niet het oude Jeruzalem is, ook niet een verbeterde versie van die oude stad is, maar een nieuw Jeruzalem is. Niet met oorsprong hier op aarde, woest en in het trappelen, in het bloed van je geboorte trappelen. Weet je, zo van, daar lig je dan en niemand doet iets. Maar ontstaan in de hemel. En als ze komt, komt ze uit de hemel. Nou kunt u zeggen, ja, maar God zag Israël en God heeft Israël dan ook in de hemel getild. En dan, nee, u loopt daarin ook spaak, denk ik. Dus nu niet over gelijk hebben of ongelijk hebben, dat bedoel ik niet. Ook niet van, zie je wel, beter weten, die kant wil ik ook niet op. Maar ik wil zo gaan vertellen dat God een heel bijzonder plan heeft. Hij heeft het oude Jeruzalem en nog, daar is hij nooit mee gestopt. Ze hebben het zelf verknoeid en ze hebben hem zelf uitgeworpen. Wat betekent dat over? Nee, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hoort u de Heer Jezus roepen? Er komt een moment dat het aardse Jeruzalem weer helemaal intact zal zijn. Niet met 2 stammen zoals vandaag de dag, maar met 12 stammen. Die moeten nog terugkomen en die komen ook terug. En met een enorme druk van volkeren, van oorlog, van dreiging van alle kanten. Maar dan komt de Heer Jezus uit de hemel. Hij komt weer op de Olijfberg. En dan gaat hij die verbintenis die er ooit geweest is herstellen. Is dat nu het zichtbaar maken van de bruid van het lam? Mijn antwoord is nee. Want wat blijkt, hoe komt de Heer Jezus daar weer? Hoe gaat hij dat contact met het oude Jeruzalem herstellen? Door het nieuwe Jeruzalem, of met Hebreeën 12, 13, het Jeruzalem uit de hemel. Door met die heerlijkheid uit de hemel het nieuwe Jeruzalem te komen. Wie brengt onze Heer Jezus daar naar Jeruzalem, naar die oude stad? Dat doen wij. Dat kan ik u bewijzen. Openbaring 21. Het nieuwe Jeruzalem is niet een plek waar wij uiteindelijk zullen zijn. Zo van, mag ik wel een beetje water, want dat is er niet. Ik had al eventjes gekeken. Ik word wat ik forceer mijn stem een beetje. Het nieuwe Jeruzalem komt uit de hemel. En dat nieuwe Jeruzalem volgens Openbaring 21 vanaf vers 9... transporteert, vervoert de Heer Jezus uit de glorie, uit de hemel en brengt hem naar de Olijfberg. Dat wil dus zeggen dat het oude Jeruzalem zicht krijgt op het nieuwe Jeruzalem. Ze zien de glorie van God, dat hangt erboven. Zoals vroeger in de wolkolom, de heerlijkheid van God, boven de tabernakel, boven het kampement van Israël, boven hun hele lege plaats hing. Zo komt in die tijd uit de hemel een bijzonder schouwspel. En dat is de bruid van het lam. En nu wordt het moeilijk, dan kun je zeggen, ja, maar we houden het toch maar op Israël. Dat mag u doen. Ik laat dat verder los. U komt in de hemel nog een keer omdat u gelooft in het volbrachte werk van de Jezus. Niet omdat u dit verhaal van mij gelooft. Ik wil zo graag vertellen dat het niet mijn verhaal is. Maar dat ik het probeer te vertellen alsof het Gods verhaal is. En er komen beelden bij. Een hele rij. U vindt het al in het Oude Testament. Wat gebeurde er in de tijd toen Jozef verkocht werd? Jozef werd door de broers verkocht. En u hebt vast gehoord, ja, nou dat hebben de broers later bij de Heer Jezus ook gedaan. Die hebben hem verkocht. De broers, de stammen. En hebben hem uitgeleverd in de handen van heidenen. Dat hebben ze toen gedaan, in Genesis 37. En hebben ze later weer gedaan. En die heidenen, ja, dat waren niet de fraaiste lui. Die hebben hem ook niet goed behandeld. Die stopten hem ook in de gevangenis. Jozef is in de gevangenis gestopt. Potifar. Bij de Heer Jezus. Nou, Pilatus, Herodes. Dat waren niet van die fraaie lieden. Die hebben met hem gedaan wat ze wilden. Ook onjuist. Maar wat gebeurde er als Jozef uit de gevangenis komt en er tijden van grote nood aanbreken, en dan gaat God een voorziening treffen. Voor wie? Voor het volk Israël. Merkwaardig genoeg, dat zegt Jozef wel. Om een groot volk in het leven te behouden, heeft God mij voor jullie uitgestuurd, zegt hij tegen zijn broers. Als ze eindelijk op bezoek komen en buigen als knipmessen en eerlijk en ineens gaan doen wat ze nooit zouden willen doen. Hun schoven zouden buigen voor zijn schoof of hun ster zou buigen voor zijn ster. Wel nee, nooit. Dat is niet denkbaar. Maar wat gebeurt er zodra Jozef daar uit die kuil is, krijgt hij een vrouw uit de heidenen. Ik hoop dat u het pakt. Het hele boek Genesis is één brok profetie. Dat is Gods ouverture, Gods voorwoord op alles. Zelfs deze dingen zijn waardevol om te zien als beeld, toen al. Niemand snapte dat, natuurlijk niet, niemand heeft daar, laat me zeggen, achtergekeken. Want Jozef was in Egypte en als hij een Egyptische vrouw heeft, daar heeft niemand iets van gedacht op dat moment. Maar wat blijkt later, dat toen de broers kwamen en uiteindelijk tot de erkenning kwamen, we hebben onterecht jou veroordeeld, we hebben je onterecht genegeerd, verworpen. Vanaf het moment dat ze erkennen dat ze fout zijn geweest, zitten ze aan tafel bij Jozef en zit er een vrouw bij, die notabene al weer kinderen heeft. Beelden. Nog een voorbeeld. Misschien de allerbelangrijkste koning die er ooit geweest is in Israël. Salomo. U gaat 1 Koningen een keer lezen. En u komt bij hoofdstuk 7. En dan blijkt dat Salomo een tempel gebouwd heeft voor de Heere. Geweldig. 7 jaar aan getimmerd. Maar hij heeft ook een eigen paleis gebouwd. 13 jaar aan getimmerd. U vindt het in de Bijbel. En wat blijkt, nu heeft hij in zijn paleis een apart vertrek, een apart verblijf voor zijn vrouw. En wie is, schrik niet, wie is zijn vrouw? Dat is een Egyptische prinses. Alsof de geschiedenis van Jozef zich herhaalt. Dat is ook zo. Een vrouw uit de heidenen. Ja, u weet alleen dat die 1000 vrouwen al 700 vrouwen hadden, 300 bijvrouwen. Nou, en u denkt, hoe hebben die ooit te eten gekregen? Verder komt u met uw gedachten niet. Sorry hoor, u gaat van alles bedenken hoe dat allemaal zat en ging. Maar voor die ene vrouw, die wordt maar alleen die vrouw wordt genoemd, had een vertrek even groot als het vertrek van Salomo zelf. 1 Koningen 7. En over die vrouw gaat het in het boek Hooglied. Nou, weer een sleuteltje. Misschien zegt u, ja, ha, 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 maar ik heb een ander boek gelezen. Kan wel. Ik probeer het. Misschien wilt u het er zo overwegen. Over die ene vrouw gaat het. Die vrouw, zegt hij. Die vrouw. De koning bracht mij in zijn vertrekken. Zo begint dat al in hoofdstuk 1. In zijn vertrekken. En u gaat het helemaal lezen misschien. Dat hebben we wel eens voorzichtig gedaan. Een stukje ervan. Ook hier in Emmen. Maar wat is het prachtig als je ziet hoe naar een vrouw is die praat over die koning die uiteindelijk haar beminde is, haar geliefde is. En hoe hij, de koning, praat over zijn beminde en zijn geliefde. En die twee worden één in dit boek. Het boek Hooglied. Een vrouw uit de heidenen verbonden met de meest glorieuze koning die er ooit geweest is in Israël. Daar heb u twee voorbeelden. Die voorbeelden zou je eens vast moeten houden. Maar wat bedoelt de Bijbel nu te zeggen? De Bijbel bedoelt nu te zeggen dat de gemeente een heel ander instituut is dan Israël. Niet een vervanging van, ja, daar ga je de fout in. Want dat is niet zo. Israël is buitengewoon, is een bijzonder iemand, zal een bijzonder iemand zijn, zal gezegend zijn, zal een zegen zijn voor vele volkeren. En de volkeren zullen van heinde en ver komen om daar in Jeruzalem de Heere te prijzen, maar ook dat volk te bezoeken. We hebben gehoord dat God met u is. Een profetie uit Zacharia 8 bijvoorbeeld. Dat gaat dan waar worden. Ze gaan daar naartoe. Israël. Maar de gemeente is niet een vervanging van. Is omdat Israël faalde, niet aan de kant geschoven, de gemeente al lang gezien, en op het moment dat Israël niet wilde dat hij koning over hen was, want dat hebben ze uitgeroepen, een en andermaal, vanaf het moment dat ze dat niet wilden, heeft God gezegd, nu ga ik niet plan B nemen, maar nu ga ik plan AA, wat ik al had, dat ga ik nu tonen. Hij had al dat plan. Want u bent uitgenodigd en uitgekozen van voor de grondlegging van de wereld, terwijl Israël is uitverkoren vanaf de grondlegging van de wereld. U bent eerder. Alleen het is nooit openbaar gemaakt. Tot het moment dat zij zeiden, we willen het niet. En toen dat gebeurde, heeft hij gezegd, en nu ga ik mijn ander plan, dat er al lang lag, dus niet in de plaats van, maar omdat ze faalden, heeft God gezegd, oké. Ik laat jullie even waar je jezelf geplaatst hebt. En nu ga ik mijn gemeente daarvoor zetten. En dat is nu precies wat er gebeurde. Daarom heeft Paulus zich beijverd om ze als een reine maagd aan één man te verloven. Daarom heeft hij gezegd, ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Dat is die gemeente die hem completeert. Dat is de gemeente die hem volledig maakt. Die hoort bij hem. En daarom wil hij de gemeente bij zich roepen. En hij zal zich aan hen binden. Daarom zal de bruiloft van het lam plaatsvinden voor de grote verdrukking er is. Of tijdens de grote verdrukking. Maar voordat het herstel van Israël plaatsvindt, is de bruiloft van het lam geweest. En daarom komt de gemeente met de Heer Jezus naar beneden. Om 1000 jaar van vrede in te luiden. 1000 jaar van schitterende zegen te brengen. Dat gaat een geweldige tijd opleveren voor Israël. En de volkeren. En dan zal echt waar worden dat Israël een zegen is. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor alle omringende volkeren. En u en ik, wij horen bij hem. En wij zeggen tegen elkaar, de koning bracht ons in zijn vertrekken. Ik ga heen om u plaats te bereiden. En als ik plaats bereid heb, dan kom ik weer en zal ik u tot mij nemen, omdat ook jullie zijn mogen waar ik ben. We zullen die feestelijke bijeenkomst daar in de hemel meemaken. En we zullen met hem terugkomen op aarde. Om met hem te regeren die 1000 jaren. En dat regeren vanuit de hemel samen mogen wij de Heer Jezus vergezellen. En dan zal blijken dat hij die op aarde aan het werk is als de koning der koningen, kennelijk iets heeft met wat er boven hangt, met die Shechina, met die wolk van heerlijkheid, met die glorie van God, met die enorme heerlijkheid van dat nieuwe Jeruzalem. Gigantisch blok, diamant, schitterend, een en al heerlijkheid. Dat hangt er boven die stad in die tijd. Dat is echt aantoonbaar uit de schrift. En dat maakt alles anders. Dus als u mij vraagt, wie vormen de bruid van het lam? Dan zeg ik, dat zijn jij en ik. Sorry, een beetje cru, hè? Zijn er niet meer? Ja, ze zijn gelukkig meer. En dan komen we dagelijks bij. Echt, het gebeurt. Ik was gisteravond ergens. En toen was het afgelopen. Toen zegt de broeder, ik werd afgelopen week gebeld door een meneer. Die was op een studie geweest, daar ook, in die plek. En toen had ik het gehad over een voorbeeld uit ooit, uit Schoonhoven. Daar had ik een toespraak gehouden en er zaten achter, Henny en ik zaten daar vooraan, zaten de 3 blinden, echt 3. En die werden daar gebracht. En ik ga zitten in de pauze en die een, die kende ik een beetje, die zei, heette Jan. Jan, die zei tegen zijn buurman, weet je, zegt Jan, we hebben de Heer Jezus gezien. Dat zijn blinden. Die hebben dan problemen, vindt u. Nou, ze hadden hem gezien. Waar het nu om ging is, die meneer die daar in die zaal was, die heeft niks gezegd, maar heeft nu net gebeld. En gezegd, weet je, ik zag de Heer Jezus toen ook. Ik heb mij aan hem overgegeven. En ik heb hem nu leren kennen als mijn heiland. Hij had hem ook gezien. Zie je, dat gaat nog door. Dat gaat steeds door. Er komt steeds weer één bij. En er komt zo'n 100 bij. Misschien in China wel een paar 100. Misschien in Noord-Korea wel een 1000-tal. Ik weet het niet. Maar hoe dan ook, dit gezelschap van de bruid van het lam wordt gevormd. En die zijn eensdeels lichaam van Christus. Hij het hoofd, wij de leden. En dat is om te functioneren. De Heer wil uw handen gebruiken en wil uw voeten gebruiken en die wil uw ogen gebruiken en wil uw mond gebruiken en die wil dat wat u kunt en wat u hebt, dat wil hij graag gebruiken. En u mag getuigen, u mag vertellen, u en ik, wij. En we vormen ook samen het huis van God. Ja, we mogen dienst doen als priesters, een koninkrijk van priesters, een heilig priesterschap volgens 1 Petrus 2 en een koninklijk priesterschap. Volgens 1 Petrus 2, ook 1 Petrus 2. En we mogen hem dienen, we mogen hem eren. En we horen bij de grote herder van de schapen. We horen bij die kudde van de Heer Jezus. Amen. Bij het lichaam van Christus, bij het huis van God en bij de kudde van het lam. En we zijn ook nog een stelletje getuigen. We zijn discipelen, volgelingen van de Heer Jezus, uitgestuurd om hier te vertellen. Om het goede nieuws te uitbazuinen. Of uit te bazuinen. We horen ook nog bij het koninkrijk. Maar u hoort ook bij het lam, bij de bruid van het lam. En het heeft met uw gevoelens, met uw emotie, met uw dankbaarheid, met uw hart te maken. Niet met wat uw vingers kunnen of wat uw mond kan, maar wat uw hart u ingeeft. Heer Jezus, we hebben u lief gekregen. Een oude zuster kwam nu op bezoek. Eén oog functioneerde niet meer. En die zei, toen we nog aan het eten waren, een oude dame, we hadden haar meegenomen uit de samenkomst waar we toen naartoe gingen. En die zei tegen Henny en tegen mij, misschien was het tegen Henny, maar die kent ze al jaren. Ik wil je even wat zeggen. Dus lepel neer of vork neer, de maaltijd stop. En toen drupte er één traan over haar wang. Kwam uit die ene oog die nog goed functioneerde. En toen zei ze, ik wil je even vertellen, ik heb de Heer Jezus hartelijk lief. En ik hoop dat je dat vanavond zegt. Niet diezelfde kreet. Maar dat je echt zegt, Heer Jezus, we hebben u hartelijk lief gekregen. Maar u bent ons meer dan schatten. U bent ons alles waard. We hebben u lief gekregen, Heer Jezus. Dat is wat met de bruid gebeurt. De bruid spreekt naar de bruidegom. Ik heb u lief, Heer. Want u hebt mij eerst lief gehad. U hebt mij opgezocht. Ik was nergens en u zocht mij op. En u hebt me aan de dood ontnomen. En u hebt mij nu zo bijzonder gezegend dat ik bij u mag zijn. Dat is nu precies wat het boek Hooglied je vertelt. Nou, dan wordt natuurlijk daar een discussiestuk van de duivel. Die denkt, ja, maar dat wil ik voorkomen. Ik wil ophouden. Ik las de afgelopen week een blad, een tijdschrift. Dat heet Israel Today. Misschien kent u het blad en misschien hebt u het zelf ook. Nou, in ieder geval een aantal van ons. Er stond de laatste keer, die kwam vorige week bij ons in de bus, een artikel in over de Joodse synagoge, wat daar allemaal gelezen wordt en hoe dat gaat. Ik volg dat heel nauwkeurig, probeer het ook te snappen. U weet dat er in de synagoge lezingen zijn. Dus ze beginnen met het Oude Testament, de Torah-lezingen, maar ook de profeten en de geschriften. Ze worden gelezen steeds een stukje verder. En wat blijkt nu? Iemand van dat blad, onderzoek gedaan, en die zegt komt tot de ontstellende ontdekking dat ze in die lezing stukken overslaan. Ze zijn bezig met Jesaja, de voorbeelden staan in dat artikel. En dan komen ze bij Jesaja 53, aha, maar dan slaan ze over. Niet één keer, maar constant. Wordt nooit gelezen. En meer stukken. En Zacharia, waar iemand op een ezelsveulen gezeten Jeruzalem overslaan. Voorbeelden uit dat artikel. En dat is niet toevallig, dat is niet één keer, dat is permanent. Permanent wordt iets overgeslagen. Dat doet de tegenstander. En die is zo ver heen dat wat dan super orthodox lijkt, helemaal niet orthodox is, want het is wie een stuk uit het woord van God weglaat. U kent het wel uit het laatste Bijbelboek, dat is best heftig, dat is moeilijk. Maar dit gebeurt. Maar hoeveel gelovigen denken nu niet, verdraaid, als een broeder uit onze omgeving zegt, die had wat toespraken beluisterd en ook livestream uitzendingen, die zegt, waarom hebben ze mij dit nooit verteld? Over de opname van de gemeente ging het dan. Nooit van gehoord. Dat is ook categorisch weggelaten. Of het verschil tussen Israël en de gemeente, dat wordt ook weggelaten. Ik wil niet de rode kaart uitdelen. Ik ben Gods scheidsrechter niet, die een voetbalwedstrijd zou moeten fluiten. Maar ik wil u wel vertellen, dit probleem is veel groter dan u vermoedt. En daarom terug naar het woord van God. Wat hier staat en wat we proberen duidelijk te maken, kan ik bewijzen uit de Bijbel. En dat zou ik zo graag aan u willen overgeven. En de Heilige Geest, die gaat u helpen, die gaat u duidelijk maken wat over de Heer Jezus staat. En dan gaat u genieten. Daar wordt u blij van. Daar wordt u blij van. Daar steek je wat van op. En als er iets nodig is vandaag in deze donkere, dorre toestand, dan is het zicht op de Heer Jezus. Valse profeten zijn er natuurlijk altijd geweest. En die zullen ook blijven. Paulus zegt, uit uzelf zullen mannen opstaan die de kudde niet zullen sparen. En van buitenaf, dit is Handelingen 20. En van buitenaf komen mensen binnen met verkeerde en verderfelijke leer. Nou, die gaan de besmettelijke ziekte binnenstrooien. We zijn panisch voor COVID-19. Maar we hadden al panisch moeten zijn voor dit soort beïnvloedingen van de buitenkant. En er is geen injectie voor. Of toch? De Heilige Geest die in u is. U bent al ingeënt. U hebt de Heilige Geest als u gelooft in de Heer Jezus. En u kunt het onderkennen. En als dat niet gebeurt, als dat niet verandert, dan wordt het een dorre en een doodse situatie. Ik hoop van harte dat u dit onderwerp pakt. Niet om de discussie met anderen aan te gaan, maar voor uzelf. Van hoor ik nu bij de bruid van het lam, waar hoor ik bij? Ben ik een kind van God en Is dit mijn toekomst? Is dit mijn voorland? Of moet ik het stukje wat over de bruid gaat maar gewoon weglaten en overhevelen naar Israël? Ik denk dat u er nu met de informatie van nu, van vanavond, uitkomt een beetje. Dat u misschien gaat denken, wat is het toch apart dat deze dingen op deze wijze in de schrift staan. En denkt u vooral eens aan de voorbeelden van Jozef en van Salomo. Hele merkwaardige voorbeelden, beide uit het Oude Testament, vooraf al gezegd. En u ziet in het Nieuwe Testament dan ineens dat van man en vrouw van vandaag de dag, ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Dus daar kun je niet omheen. Je kunt dat beeld van man en vrouw en dus ook van bruid en bruidegom niet weglaten van de gemeente. Dat kan niet. De Bijbel zegt, ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Zo klip en klaar staat het er. Ik hoop ook dat het voor u zegen brengt in blijdschap. Ik wil daar graag voor danken. Vader, dank u wel dat we zo naar de schrift mochten kijken en elkaar mochten bemoedigen met deze dingen. En dat we elkaar ook mogen aanbevelen aan uzelf en aan uw genade. En ook de werking van uw Heilige Geest en de leiding van uw Heilige Geest mogen inroepen, zodat we gaan snappen hoe rijk we eigenlijk zijn, hoe bijzonder we zijn. Wat een geweldige bofvrouw was die dochter van Farao, die Egyptische prinses in de tijd van Salomo. Wat een mazzel, zouden wij zeggen, met het Hebreeuwse woord. We willen u danken. We willen u danken, Vader, dat we zo gezegend zijn met alle geestelijke zegening. Wees u ons nabij, ook op de weg terug en ook vanavond, maar ook verder. Tot uw eer en tot uw glorie. We prijzen uw naam. Amen. Amen.